We gaan vanavond iets lezen uit het Nieuwe Testament, de brief die Paulus schreef aan de gemeente van Filippi, de brief aan de Filippenzen, en dan hoofdstuk 2. Filippenzen hoofdstuk 2. En ik begin bij vers 5. Filippenzen 2, vers 5. Daar staat, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, en u volgende zeven opmerkingen achter elkaar, die in de gestalte van God zijnde, het God gelijk zijn, niet als roof heeft geacht, maar hij heeft zichzelf ontledigd, heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Als je in deze tijd rondrijdt in je eigen woonplaats of weet ik veel waar, dan zie je nogal wat van die trapezeachtige lichtjes, van die zevenarmige dingetjes. Dat komt natuurlijk een beetje van de menorah, de kandelaar die in Israël zo bekend is. Misschien heeft hij er zo uitgezien, misschien ook niet. Maar hoe dan ook, die trappetjes die zijn bijna overal te krijgen. En je ziet ze voor veel huiskamerramen. Maar stel je nu eens voor dat je een trapeze zou hebben, net zo'n soort lichtgeval, maar dan bestaande uit 14 lichtjes. Waarvan de hoogste aan de linkerkant zou zijn, voor mij links, voor u natuurlijk ook als u met uw linkerhand gaat schrijven, maar dan 7 zo naar beneden. En daarna weer 7 omhoog. Want dat is nu precies wat hier in Filippenzen 2 gebeurt. Je vindt hier 7 schitterende stapjes van de Heer Jezus naar beneden. En je vindt ook 7 schitterende stappen omhoog. Die 7 stappen naar beneden hebben alles te maken met Kerst. Hebben alles te maken met de geboorte van onze Heer Jezus. Dat lazen we ook net, dat hij de mensen gelijk geworden is. En dat hij zich vernederd heeft. Dat hij zichzelf ontledigd heeft. En dat hij de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Ik hoop een paar dingen met u te delen vanavond. In de aanloop naar Kerst. Natuurlijk kun je deze zondag onmogelijk losmaken van Kerst. Dat wil ik ook niet. Alleen om het bloemstuk zou ik het niet willen, want dat is natuurlijk prachtig. Maar toch is het een geweldige gedachte dat je eerst eens kijkt naar over wie hebben we het eigenlijk. Over wie gaat het met Kerst. En als engelen iets zeggen over ere zij God, maar ook in mensen van het welbehagen, over wie gaat het dan? Over wie hebben ze het? Nu, ze hebben het over de Heer Jezus. Dat wist u al. En daarom is het voor iedereen die ooit preekt met de Kerst een moeilijke opgave om iedere keer iets nieuws te bedenken. Dat valt niet mee en dat lukt bijna niet. En toch wil de Heer vanavond, en ik hoop ook morgen, iets bijzonders geven over hem. Ik heb er zelf wel van genoten. Het heeft mijn hart geraakt. En het zijn voor mij toch weer hele speciale dingen geweest. Het gaat over de Heer Jezus die zo uniek is, zo buitengewoon is, waar er maar één van is. En daarom wordt de Heer Jezus soms de eerstgeborene genoemd. Dat betekent niet dat hij als eerste ooit geboren is, maar dat hij als geborene de hoogste is, de eerste in rang, de hoogste in rang is. Maar hij wordt soms ook de enig geborene van de Vader genoemd. En daarin is hij absoluut uniek. Daar is er maar één van. En hij is uniek. Onze Heer Jezus, die op aarde is gekomen en in Bethlehem geboren werd, is echt uniek. Hier staat dat hij in de gestalte van God was. Dat is een soort verklaring. Dat was zo. Dat woord gestalte in het Grieks, ik ga u niet opzadelen met moeilijke dingen, maar dat woord gestalte is het Griekse woord morphe. Dat betekent dat zo iemand de wezenlijke eigenschappen heeft van. Als hier staat dat de Heer Jezus in de gestalte van God was, dan betekent dat dat hij niet op God leek of bij God was, maar dat hij de wezenlijke eigenschappen van God had. De Heer Jezus, hij leek niet op God, hij was het. Hij is echt God. Natuurlijk spoort dat met Johannes 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Daar kom je het weer tegen. De Heer Jezus was in de gestalte van God. En hij had de wezenlijke kenmerken van God. Ik zei dat spoort met Johannes 1. Dat spoort ook met Hebreeën 1. Dat God voortijds vele malen tot de vaderen gesproken hebbend, nu tot ons gesproken heeft in zoon. God in zoon. God sprak in zoon. Hij nam de gestalte van zoon aan. God in zoon, die hij gesteld heeft tot, en dan komen die prachtige dingen in Hebreeën 1. Ook zo'n schitterend zevental. Hier gaat het, en Paulus schrijft dit op een hele bijzondere manier, en dat zal ook nog een soort reflectie mogen of moeten krijgen in onze levens. Dat zal ook nog een keer een soort uitstraling van onszelf mogen worden. Maar Paulus schrijft hier dat de Heer Jezus in de gestalte van God was. En dan volgen die zeven dingen. Het eerste is dat hij het God gelijk zijn niet als roof heeft geacht. Dat vinden we een beetje raar. Van ja, als hij dan toch de wezenlijke eigenschappen van God heeft, hoe kan het dan dat hij dat God gelijk zijn niet als roof heeft geacht? Dat is een wat moeilijke uitdrukking. Maar dat komt omdat er een ander iemand is geweest vlak bij de Heere God, in de troon van God, bij de troon van God. Hij was een hele bijzondere engel met buitengewone begaafdheid en bekwaamheid, die wilde God gelijk zijn. Dat was de Satan, dat was de tegenstander. Die wilde, alhoewel hij al een prachtplek had, een schitterende, glorieuze plaats had in de hemel, hij wilde nog meer. Hij wilde God zelf zijn. En hij wilde eigenlijk zeggen, wat hier dus ook staat, het God gelijk zijn. Ja, dat is het. Dat is het ultieme. Daar zou ik bij wijze van een overval voor willen doen. Een roof voor willen doen. Het God gelijk zijn was voor hem zo geweldig dat hij alles op alles zette om daar te geraken. En hij heeft het gedaan. En het werd zijn val. En in die val heeft hij tegen Eva gezegd, als je daarvan eet, dan zul je als God zijn. Dus dan weer datzelfde, dan heb je datzelfde, dan zul je als God zijn. Dat wat hij zelf als het hoogste zag, die Satan, die tegenstander, daarin wilde hij mensen meesleuren. En dat is hem aardig gelukt. En vandaag hoor je mensen zeggen dat je God bent. Jij bent God, God is in jou, jij bent God. Je hoeft je niet te bekeren, want God is al in jou. De kromste dingen worden vandaag geëtaleerd. Allemaal onder de kerstboom. Maar de Heer Jezus heeft het God gelijk zijn niet als roof gehad. Dat hoefde ook niet, want hij was God gelijk. Met andere woorden, je moet hem niet vergelijken met die tegenstander die dat God gelijk zijn wel als roofgoed zag. daar wilde ik graag bij, dat wil ik graag hebben, daar wil ik me naar uitstrekken. Nee, hij had dat. Onze Heer Jezus is meer dan wij denken. De Heer Jezus, hij was God. In de gestalte van God. En God, het God gelijk zijn was voor hem geen roof, geen roofgoed. Daar heeft hij zich niet naar uitgestrekt. Dat was hij. Maar hij heeft zelf, in contrast daarmee, tweede puntje, zichzelf ontledigd. Daar kunnen we eigenlijk niet zo goed bij. Ik heb dat de vorige keer ook een keer gezegd. We kunnen het niet pakken dat hij die de Allerhoogste Heer is, die boven alles is, die der engelen Heer en Koning is, die ook toen hij hier op aarde was, de engelen wegstuurde en terug zag komen. Johannes 1 vers 52, ze gingen van hem uit en ze kwamen bij hem terug. Dat hij zich ontledigde. Dat is voor mij in deze weken een van de verbazingwekkende dingen geweest, opnieuw. Ik wil morgenavond graag iets zeggen over de opgang uit de hoogte. Maar dat de opgang uit de hoogte, hoger kan niet, mens werd. Dat hij die met zijn zomen de tempel in de hemel vult, vuurvlammen, 1000 × 1000, 10000 × 10000, dat hij in Bethlehem in een kribbetje lag. Ik heb me vroeger afgevraagd, hoe kun je nu blij zijn met een koning van 7 jaar? In het Oude Testament heb je zo'n geschiedenis. Ik denk, zo'n klein jongetje, ja, als je zelf kinderen hebt gehad van 7 jaar, of je hebt ze nog, of je weet wie ze zijn, en ja. Goed, groep 3, 4, ja, wat kun je daar nu mee? Ze kunnen net lezen. Wat heb je daar nu aan? Ze kunnen het wetboek niet lezen en ze kunnen de voorschriften niet lezen. Ze kunnen niet eens schrijven zonder foutjes. Aap, nood, mis gaat al een beetje, maar ja, dan stopt het. Wat heb je nou aan een koning van 7 jaar? Het is wel gebeurd in het Oude Testament. Maar wat heb je nu aan een koning van 1 dag? Kom je dan? Ga je dan zeggen, kom, laten wij aanbidden, die koning. Laten we hem prijzen, die koning. Wat bedoelt u? Een hele kleine baby. Ja, dat hebben de mensen zo versierd. Daar hebben ze een verhaal omheen geweven en dat verhaal dat doet het nog steeds. Nou, dat is het niet. Het is niet een verhaal van mensen. Het is God die mens werd. Hij heeft zich ontledigd. Als jij in de glorie van iets bent, altijd omgeven met eer en aandacht, en jij gaat, laat ik maar zeggen, het geringste werk doen, dan krijg je al aandacht daardoor. Als de koningin 1 keer per jaar soep inschenkt in een bejaardencentrum, ik heb het misschien 12 keer gezegd, dan staat er een foto van in de krant. De koningin en de soep. Ja, dit is het. En als de Heer Jezus, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die alle dingen draagt in zijn handen, die de erfgenaam is van alle dingen, als hij dan baby wordt, wat dan? We komen daar eigenlijk niet in mee. We zijn er zo aan gewend en het zegt ons misschien heel weinig en we hebben bijna altijd de draagwijdte daarvan verloren. Hij heeft zich ontledigd, de Heer Jezus. Hij heeft zich ontledigd. En hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. De gestalte van een dienstknecht. Het derde puntje. Maar het merkwaardige is dat het woord gestalte, waar ik net iets van zei, dat heb ik bewust gedaan, dat hij die in de gestalte van God zijnde, hetzelfde woord is als de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij heeft hetzelfde. Hij leek niet op een dienstknecht, hij was het ook echt. En ik hoop zo dat we gaan snappen dat de Heer Jezus niet zomaar iets deed, maar dat hij echt ook knecht van God wilde zijn. Voor mezelf heb ik dat heel vaak vergeleken met de Hebreeuwse knecht. U vindt die geschiedenissen in het Oude Testament. waarbij een slaaf 7 jaar lang zijn heer moet dienen of mag dienen en na 7 jaar vrij mag uitgaan met geschenken en met loon. Maar hij wilde niet als vrij man weggaan. Hij was die echte knecht van God. En volgens de Bijbel heeft de knecht van God, de knecht des Heren, u vindt het ook in Jesaja, zich laten slaan, heeft zich laten vernederen, heeft zich naar een kruis laten voeren, daarover straks. Hij heeft zich op alle mogelijke manier heel naar laten behandelen. Hij leek niet op een knecht, hij was het ook echt. Hij heeft ons gediend. Daarom kan dat lied zo typerend zeggen, hij diende ons als een knecht en hij heeft zijn leven afgelegd. De Heer Jezus, hij heeft zichzelf ontledigd, de gestalte van een dienstknecht heeft hij aangenomen. Hij is ten vierde de mensen gelijk geworden. Hij heeft vlees en bloed aangenomen. Het is heel, heel bijzonder dat de Heer Jezus hier niet gekomen is als een volwassen man. Dat had gekund. God heeft Adam vroeger als een volwassen man geschapen. Daar stond hij ineens. Heel klaar, heel duidelijk. Helemaal geen baby. En nu komt er een baby. De tweede mens, de laatste Adam, zo wordt hij genoemd, is dan zomaar iemand in een kribbetje. Voor ons moeilijk. En toch is dat precies wat de Heer eigenlijk wil overbrengen. Namelijk dat hij zo ver wilde gaan dat hij in zijn vernedering zo diep ging dat hij aan die mensen gelijk wilde zijn. Uiterlijk een mens geworden. De mensen gelijk geworden. Gestalte van een dienstknecht, de mensen gelijk geworden. Het is onvoorstelbaar dat mijn heiland, die God is te prijzen tot in eeuwigheid, en die alle eer krijgt in de hemel, nu engelen juichen, de hele hemel juicht, alles buigt, alles eert hem, dat hij hier op aarde kwam. En nu zeg ik het ronduit, voor jou en voor mij, hij wilde mens zijn, omdat jij in die zondige staat van mens zijn was terechtgekomen. Had de Heer Jezus niet ergens in de hemel op een knop kunnen drukken en zeggen, nu zijn alle zonden weg, nu is het probleem opgelost. Ik praat er niet meer over. We hebben net een heel gedoe gehad in de Tweede Kamer over een generaal pardon. Daar hebben ze een week over gezeurd. En ze hebben een soort compromis bedacht. En het wordt weer even opgeschort. Dat is bijna altijd in de politiek zo. Dat is ongeveer altijd de oplossing. Gewoon voor je uitschuiven. Dan zitten de opvolgers er wel mee. Maar we hebben er weer over gehoord. En dan zeggen, ja, die 26.000, nou dat moet toch kunnen. Hadden ze in de hemel niet een soort besluit kunnen nemen in de ministerraad, daar ergens in de hoge. En een soort generaal pardon kunnen uitvaren voor al die mensen die ooit hadden geleefd tot dat moment. En ze zeggen, nou, We gaan dat allemaal kwijtschelden. We geven ze allemaal een verblijfsvergunning voor de hemel. En ze kunnen zo naar binnen. Allemaal een paspoort. Is uw paspoort getekend, oh mens? Allemaal getekend. Had toch gekund? Wat zou dat betekend hebben? Dat zou betekend hebben dat God iets tegen zichzelf zou hebben gedaan. En God kan zichzelf niet verloochenen. Het is ondenkbaar dat de Heere iets tegen zichzelf doet. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Als hij zegt dat hij de zonde niet door de vingers kan zien, dan kan er niet iets zijn van, ja, en nu drukken we op een knop en nu geven we ze allemaal een soort toegang voor de hemel. We praten er niet meer over. De enige oplossing toen voorhanden en nog steeds de enige oplossing voorhanden is dat God zelf mens zou worden. En dat God voor die mensen zou willen voldoen. Een bekend lied dat Johannes de Heer zegt, geen mens kan voor een mens voldoen. We snappen dat, want ik kan het niet voor jou in orde brengen. Dus ik begrijp die dichter ook wel. Maar ten diepste is het een fout lied. Want een mens, de mens, Christus Jezus, heeft voor de mens willen voldoen. En kan dat ook. De Heer Jezus wil voor jou en voor mij hier op aarde komen en wil voor jou en voor mij voldoen. Hij wil dat wat tussen God en ons instaat wegdoen. Hij wil eeuwige blijdschap, vrede met God, eeuwig geluk, eeuwige hemelsfeer voor jou en voor mij brengen. Maar dan moet het probleem van die zondige mens opgelost worden. Daarom moest de Heer Jezus de mensen gelijk worden. Daarom moest hij in Bethlehem geboren worden. En daarom is hij een nieuw soort mens. Niet uit een man geboren, niet uit Jozef, maar uit Maria. Uit God geboren. In de oude dag heeft de Heere God al laten weten dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zou gaan vermorzelen. Niet het zaad van de man, maar het zaad van de vrouw. En daarom is de Heer Jezus op die wonderlijke manier in de baarmoeder van Maria terechtgekomen. Protestanten hebben daar wat moeite mee, want die hebben het liever niet over Maria. Dat snap ik wel een beetje. De Rooms-Katholieken zijn ook wat doorgeschoten. En die hebben daar ook gelijk Maria onbevlekte ontvangenis van gemaakt. En dat betekent ook dat Maria onbevlekt zou zijn toen ze de Heer Jezus kreeg. Nou, dat gaat veel te ver. Dat staat niet in de Bijbel. Dus ik wil daar niet over katten of zo. Maar ik wil gewoon zeggen dat hij wel heel bijzonder is. En dat de Heer Jezus niet uit Jozef en Maria is geboren. Maar dat hij uit God geboren is. En wat uit God geboren is, dat kan niet zondigen. En dat nieuwe, uit God geboren leven, hier op aarde, is in onze plaats naar het kruis gegaan. En wilde voor die mensen die voor altijd verloren zouden gaan, die altijd en altijd ver van God zouden moeten blijven, hij wilde voor mensen gaan voldoen. Hij wilde die mensen graag gelukkig maken. Jij en ik die hier vanavond zitten mogen weten, de Heer Jezus is op aarde gekomen om mij gelukkig te maken. Want als dat anders had gekund, had God het ook anders gedaan. Maar het kon niet anders. Hij die God zelf was, in de gestalte van God zijnde. En dat God gelijk zijn niet als roofgoed achter. Het was dus niet een soort streven van hem om nog hoger op te komen. Hij heeft zichzelf ontledigd. Hij is de mensen gelijk geworden. De gestalte van een dienstrecht heeft hij aangenomen. En hij is de mensen gelijk geworden. Hij is hier op aarde gekomen, de Heer Jezus. Mijn heiland. Daarom is hij in Bethlehem geboren. Nou, je kunt duizend keer vragen waarom in Bethlehem. Nou, omdat God dat had bepaald. Ik heb daar wel een verklaring voor, maar dat is een heel uitvoerige. Maar God heeft het echt geregeld, van tevoren geregeld. Daarom moest het daar gebeuren. Daar. Nergens anders. Daar. Bent u een beetje blij met de Heer Jezus? Ik hoop het. Hij heeft zich vernederd. Ten vijfde. Nou ja, stel je voor dat kroonprins Willem-Alexander zich zo laat behandelen, ergens in de wereld. Nou, ik denk dat de hele vaderlandse pers meegaat en dat ze dat allemaal breed en breed uitmeten en dat alle journaals daarop. Stel je voor dat hij zo behandeld zou worden. Pak maar ergens, in Indonesië of wat mij betreft op IJsland, ja, ik ga me niks schelen waar. Het gaat me niet om een bepaalde kleur, maar als dat zo zou gebeuren dat hij gearresteerd zou worden, dat ze hem zouden slaan, dat ze hem mishandelden, dat ze hem onterecht zouden beschuldigen, dat ze hem uiteindelijk ter dood zouden veroordelen en dat ze op deze wijze met hem zouden omgaan, dan was heel Nederland in rep en roer en dan werd dat gelijk, weet ik veel waar, bij de Verenigde Naties aangekaart. Maar onze Heer Jezus, in rep en roer. Nou, ik denk dat de hemel best spannend toekeek, want er konden 12 legioenen engelen ingrijpen als de Heer Jezus dat gewild had. Het had gekund. Het is niet gebeurd, want de Heer Jezus wilde dit. Hij heeft zichzelf vernederd. Nog een keer. Hij wilde naar mijn situatie toe. Hij heeft zich in mijn situatie begeven. En hij wilde mij uit die prut van mijn eigen schuld en van mijn eigen zonde verlossen. En hij wilde mij verhogen. Daarom is hij zichzelf gaan vernederen. Hij heeft zich vernederd. Ik kan me niet indenken dat God zelf mens werd. Ik kan me niet indenken dat God de mensen gelijk werd. Ik kan me niet indenken dat God zich zo gaf, dat God zich zo bukte. Ik kan me niet indenken dat er iemand op aarde zo ver ging. En waarom? Om ons, om mij gelukkig te maken. Ik weet ook niet waarom Gods genade aan mij is betoond. Ik weet het echt niet. Ik weet alleen in wie ik geloofd heb. Dat is de Heer Jezus. En als je hier bent en de Heer Jezus niet kent, als je heilt, als je verlost, dan gaat het misschien allemaal aan je voorbij. Misschien raakt het je niet. Misschien denk je, ja, hebben ze altijd al gezegd, hoor ik elke keer opnieuw. Nu, daar ben ik blij om, dat je dit hoort dan elke keer opnieuw. Dat je elke keer opnieuw dit hele bijzondere hoort van de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus zichzelf voor jou op aarde wilde laten slaan. En dat Hij zover wilde gaan om jou gelukkig te maken. En als je dat niet hebt, dan sta je voor jezelf, voor eigen rekening. En als je Hem wel kent, als je heiland, als je verlosser, dan heeft Hij voor jou betaald. Is Hij voor jou op aarde gekomen, heeft Hij het voor jou bij God in orde gemaakt. De Heer Jezus. Hij heeft zich vernederd. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. 6. Tot de dood van het kruis. 7. Zitten wij helemaal onderin. Dat Hij stierf is al erg. Maar dat Hij op een dergelijke wijze stierf is dubbel erg. Want dat was toen de vreselijkste marteldood denkbaar. Mensen zijn rare wezens. Ik kreeg een boek en dat moest ik lezen. En ik heb het ook gelezen de afgelopen dagen. Over wat Joden die uit Elburg, daar was ik dan geboren, en dat hield verband met van alles. Die in Duitsland zijn geweest en die daar zijn omgekomen in concentratiekampen. En dat hele verhaal, die hele film komt weer helemaal weer terug. En natuurlijk had ik dat gelezen, maar dan krijgt het misschien wel een beetje een gezicht, weet je wel. Dan krijgt het een naam. En hoe kan dat nou? Zijn alle Duitsers zo? Dat heb ik me echt afgevraagd. Ik ken er een hele rij Duitsers, een hele rij. Zijn ze allemaal zo? Nou, nee. Hoe kan het nou dat zoiets absurds daar kon gebeuren? Nou, dat zijn de vragen die wij ons allemaal al gesteld hebben. Ik ben echt de enige niet. En je komt er niet uit. Je kunt alleen maar één ding zeggen. Er is een mensenmoorder die kans ziet om soms één mens zover te krijgen dat hij absurde dingen doet. Maar soms een hele natie zover krijgt dat ze absurde dingen doen. En dat is gebeurd. Vreselijk. En als je dan leest hoe mensen omgebracht werden met vreselijke technieken, dan kom je eruit gehoorzaam tot de dood van het kruis. Toen was dat het meest erge en dat is misschien nog wel zo. De Heer Jezus, jou en mijn heiland, die voor ons hier op aarde is gekomen, is tot op de bodem gegaan. Ik zei net, we hadden een korte bidstond, hebben we altijd, voordat de dienst begint. We noemen het al de consistorie, de kosterie van het gebouw noemt dit gewoon de keuken. Het is goed, maar we zitten daar. En we zeiden, wat is nu de laatste profeet van het Oude Testament? Nou ja, zei iemand, dat is natuurlijk Malachi, dat is natuurlijk helder. Antwoord is fout. De laatste profeet van het Oude Testament is Johannes de Doper. En wat zei hij? Zie het Lam God. En over de ene laatste profeet ga ik Mohammed niet zeggen. Maar het geweldige is dat hij, de Heer Jezus, daar heb je het Lam van God, gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood van het kruis. Waarom is de Heer Jezus in Bethlehem geboren? Om te sterven. Waarom is hij zo ver gegaan om jou en mij te redden, om ons voor altijd gelukkig te maken, om ons voor eeuwig heil te schenken, om ons voor altijd gelukkig te maken? Waarom is de Heer Jezus zo diep gegaan? Omdat jij zo diep gezonken was. En ik hoop dat je dat realiseert, dat we deze avond, voordat de kerst begint, feitelijk eens een keer gaan beseffen waarom de Heer Jezus kwam. Waarom gebeurde dit allemaal? En waarom gedenken we daaraan? En of dat nu 25 december is of 25 oktober, het is mij goed. Waarschijnlijk is oktober beter, maar laat dat maar. Hoe ook, hij is geboren, hij is gekomen, hij heeft vlees en bloed aangenomen. Hij is zo ver gegaan dat hij jou en mij wilde bereiken. Onze, zoals dat vroeger heette, onze nederige staat heeft hij ingenomen. De situatie waarin wij ons bevonden is de plek geweest waar hij kwam. Daarom is de Heer Jezus op aarde gekomen. Daarom vieren we kerst. Daarom gaan we zeggen, Heer Jezus, hij is geboren. Hij is geboren in Bethlehem. En het allerdiepste punt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, is de dood van het kruis. Ik zeg het een beetje donker, maar om aan te geven, dat je kunt niet verder zakken. Dit is het dieptepunt. En dat punt hadden wij moeten leren kennen, dat hadden wij in mee moeten gaan. En dat heeft de Heer Jezus voor ons gedaan. Nu zit ik helemaal onderin. Is het de bedoeling dat we zo onderin zittend kerst ingaan? Is dat niet een beetje te veel van het goede? Nu, misschien wel. Maar we gaan nog 7 puntjes nemen en nu gaan we weer omhoog klimmen. En die 7 puntjes omhoog staan ook hier. En dat betekent dat hij uitermate verhoogd is. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. We gaan omhoog. God heeft hem aan zijn rechterhand geplaatst. Hij, de mens Christus Jezus, is nu in de hemel. Natuurlijk, hij bleef zoon. Een kind is ons geboren, zegt Jesaja 9. Een zoon is ons gegeven, dat was hij al. Hij werd geen zoon. Een kind is geboren, een zoon is gegeven. En de heerschappij is op zijn schouders. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Prachtige. Ik vind het, ik associeer het altijd met Handel, maar het staat in Jesaja 9. Het is ook tekst, het is gewoon woord uit de schrift. Maar hoe dan ook, de Heer Jezus is nu uitermate verhoogd. Hij is aan Gods rechterhand, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam gegeven boven alle naam. Hij, onze Heer Jezus, gekroond, zegt een andere tekst in Hebreeën, gekroond met eer en heerlijkheid. Toen de Heer Jezus dat werk volbracht had, is hij naar God de Vader gegaan. Als u dat wilt zien, als u dat wilt lezen, dan leest u Daniël 7, dan ziet u hem komen met de wolken des hemels, dan komt de mensenzoon bij de oude vandaag, hij komt daaraan, je ziet hem als het ware vanaf de Olijfberg opstijgen en je ziet hem gaan naar hem die daar is in de troon en hij krijgt alle macht van hem die op de troon zit. Dat is de Heer Jezus. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Hij is verhoogd, onze Heer Jezus, in de troon. De Heer Jezus, met eer en heerlijkheid omgeven. Een naam gegeven boven alle naam. Nou, dat is een mooi lied. Jezus, weet je wel, die mooie liederen in Opwekking zijn ook mooie liederen in Johannes de Heer. Ik bedoel dat niet plus en min, maar het is gewoon zo. Naam boven alle naam. Hij heeft de naam boven alle naam. Een erenaam. Welke naam? Wacht maar even af. Hij heeft de naam boven alle naam. Ook jij krijgt een naam. Ook een erenaam. Wacht maar even af. Ik weet niet hoe dat op jouw bordje staat. Ik zou wel nieuwsgierig zijn. Ik zal ook nog begrijpen waarom je die naam krijgt. Ik bedoel, als ik Dato heet en ik vraag later, hoe kom je nou ooit bij... Dan zegt mijn vader, ja, mijn vader heette ook zo. En, ze hoorden dat vroeger en ik vond het eigenlijk ook wel leuk dat die naam in de familie bleef. En als mijn kleinzoontje weer Dato Steenhuis heet, dan denk ik, ja, nou een beetje trots was ik wel. Maar een naam boven alle naam. Dit gaat over onze ideeën heen. Dit gaat niet zozeer een soort familietraditie worden. Van ja, dat hoort nu bij hem. Hij is meer dan dat. Hij is hoger dan dat. Hij is veel verder dan dat. Het is de Heer Jezus. Een naam boven alle naam. Omdat in de naam van Jezus elke knie in de hemel zich buigt. Nou, daar lig je dan. En dat weet u. Uit het boek Openbaring blijkt dat we neervallen en aanbidden. Alleen in de hemel, nee, zegt Filippenzen 2, alle op aarde ook. Aha, dan gaat de politiek, die gaat massaal één keer per jaar naar Jeruzalem om daar een knieval te maken. Ja, klopt. Je kunt je het haast niet voorstellen dat in de hemel alle knie zich buigt. Amen. Ja, Heer Jezus, en ik doe het graag voor u. We willen daar graag bij zijn. We willen u alle eer geven. We gaan u een nieuw gezang zingen. We gaan u alle eer geven in de hemel. Maar op aarde ook. En de Bijbel zegt ook dat het zo is. Hoe dat precies gaat. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat je soms verbaasd staat van kleine dingen. In de dagen van Salomo werd er heel veel geschenk gebracht bij Salomo. Salomo was een geweldig vorst en een gewoon groot koning. En vanmorgen had ik dat een beetje in een opmerking van dat er almugimhout werd aangevoerd in Salomo's tijd. En dat almugimhout, sommige vertalingen hebben ook algumimhout, maar ja, dat zal wel vertalingen zijn. Dat een hele speciale houtsoort werd aangevoerd voor Salomo. En Salomo maakte daarvan drie dingen. Muziekinstrumenten, trappen voor het huis des Heren en meubels voor het huis des Heren. En zulk hout is nooit meer aangevoerd geweest, zegt uw Bijbel. Als ik me goed herinner, 1 Kronieken 11. Uit de schepping komt iets. In de tijd van de Heer Jezus, als hij hier op aarde koning der koningen zal zijn, Heere der Heren zal zijn, in de hemel buigt elke knie. Maar dan komt de Heer Jezus terug en hij zal staan op de Olijfberg en hij gaat naar Jeruzalem, krijgt daar zijn troon, zijn glorie, zijn eer. En daar gaan ze, met z'n allen. En uit Nederland zullen ze niet al mugemhout meebrengen. Misschien waaiboomhout of misschien tarweknollen of zo. Ik weet niet wat ze allemaal meenemen, maar ze gaan wel en ze buigen voor hem. Ze gaan daar knielen voor hem. Alles buigt voor de Heer Jezus. Maar er komen ook mensen met hele speciale dingen. En zoals ze toen elementen aandroegen om in het huis des Heren een trapje hoger te gaan. De trappen van het huis des Heren werden ervan gemaakt. Of elementen aandroegen om muziek te maken voor hem, voor Salomo toen. Of meubels voor het huis des Heren, om het huis des Heren te verfraaien. Zo zal het gaan. Alle geschenken hebben maar één doel. Hoger op, Heer. Nog meer, Heer. Nog meer muziek voor u, Heer. Nog meer snaren die voor u gaan trillen, Heer. Dat gaat gebeuren. Alle knie buigt zich. U ook met uw harp in de hemel. Algumimhout, denk ik. Maakt niet uit, u hebt een citer en u speelt in de hemel en alle snaren trillen dan voor u. Als dit het hoogste van het hoogste is, beter kon het niet. Zulk materiaal is ook nooit meer aangekomen in Jeruzalem. Nou, reken er maar op dat ze dat in de hemel hebben genoteerd. Hoe dan ook, elke knie in de hemel buigt. Elke knie op aarde buigt. Maar Filippenzen 2 gaat nog verder. Die zegt ook elke knie van hen die onder de aarde zijn. Wie zijn dat dan? Nou, ik weet in ieder geval van één die er is. Dat is die rijke man. De Heer Jezus zelf vertelt het. En die zit daar nu nog. En ze buigen voor hem. En allen die de Heer Jezus niet kennen en niet willen kennen, die zullen daar zijn. Ik heb het niet over mensen die hem niet hebben afgewezen. Dus ook in het Oude Testament of in andere vreemde culturen, landen, plaatsen, waar ze nooit van de Heer Jezus hebben gehoord. Die mensen komen niet automatisch daar omdat ze hem niet hebben aangenomen. Het gaat er dan om of ze hem hebben genegeerd. Of ze de dingen van God hebben willen kennen, ja dan nee. Hoe ook, elke knie buigt zich. Hij is uitermate verhoogd. Hij heeft een naam boven alle naam. 3. Elke knie in de hemel buigt. 4. Elke knie op aarde buigt. 5. Elke knie van hen die onder de aarde zijn buigt. 6. Elke tong belijdt. Niet alleen de knieën buigen, maar er komt ook geluid bij. Er is ook een opmerking. Elke tong belijdt. Iedereen spreekt. Het is niet meer stiekem achteraan zitten in de dienst en niks zeggen en zo weer wegrennen. Ik zing niet mee. Misschien, ik heb het niet gezien hoor, ik zit deze kant op te kijken, ik heb u helemaal niet gezien. En zo te horen heb u wel meegezongen. Ik had een keer een excursie in Israël en daar zat een meneer bij. Je hebt zeker wel gezien dat ik niet meegezongen heb. Ik zei, dat heb ik niet gezien. Ik heb niet op je gelet. Ik zing niet. Nou, ik zei, nou ja, daar zou je wel een reden voor hebben. Dat kwam er ook uit. Aan het eind van de rit heeft hij vol en vol uitgezongen. Soms zijn de dingen zo zwaar dat je niet kunt zingen. Soms hou je je stil en zit je je verdekt op te stellen, kruip je weg. Achter de rug van je voorganger, broeder, zuster. Of gewoon mompelend en misschien wel niks zeggend. Misschien ben je al lang weggekropen voor de Heere. Maar elke tong belijdt. Je kunt er niet onderuit. Waar je ook bent, wie je ook bent, je zult belijden dat Hij de Heere is. En dat wat dan gebeurt, is tot eer van God de Vader. En dat is nu precies wat de Heer Jezus bedoelde. Ik ben hier om de eer van God de Vader terug te geven. 7 stappen naar beneden en 7 stappen omhoog. Heb je het? Waarom vieren we nou kerst? Omdat Hij die 7 stappen naar beneden heeft gemaakt. En omdat Hij de 7 stappen omhoog heeft gemaakt. En omdat we weten dat er een moment gaat komen dat Hij door ons gezien zal worden in de hemel. We gaan Hem tegemoet. We zullen bij Hem zijn. We zullen opgenomen worden. We zullen bij Hem zijn. We zullen Hem eren. We zullen Hem prijzen. We zullen Hem glorie brengen in de hemel. Elke knie in de hemel. Ik ben erbij. Ik ga daar knielen voor de Heer Jezus. En omdat dat zo is, wil ik dat ook graag op aarde doen. Maar ook alle mensen die niet naar de hemel gaan, maar hier zijn, op dat moment zullen knielen voor Hem. Want als ze Hem zien, elke knie buigt, elke tong belijdt. En zelfs mensen die onder de aarde zijn, in het dodenrijk zijn, ze zullen knielen voor Hem. Het staat niet bij dat zij misschien zullen zingen, maar ze zullen wel erkennen dat Hij de Heere is. Dat zullen ze doen. En u zegt, de schrift hier, die gezindheid zij in u die in Christus Jezus was. Zo begon de tekst. En dat betekent dat kerst niet een viering is alleen maar, een gedenken is, maar dat kerst ook een houding is. Een gezindheid, een gesteldheid van je hart, een innerlijke situatie. Die gezindheid. Durf jij het aan om van je troon te komen? Ik ga het nu niet horizontaal trekken, weet je wel. Dat gebeurt al genoeg, hè? Ik wilde eerst zo graag de Heer Jezus in zijn volle omvang laten zien. En het schitteren van de Heer Jezus, dat Hij naar beneden ging en door God verhoogd is aanreiken. Maar op hetzelfde moment staat hier in die gezindheid zij in u, die ook in Christus Jezus was. Hij bukte zich. Jij ook? Ja, ik heb het maar over jij, want dan blijf ik zelf buiten schot. Maar hoe ver ben ik dan? Is het makkelijk voor mij om van mijn troontje te komen? Nou, ik ben erachter gekomen dat het razend moeilijk is. Ik heb vaker in een emotionele bui iets gezegd over mijn eigen leven. Ik wil het nu echt beperken. Maar het is heel moeilijk om van je eigen ik af te komen. Het is heel moeilijk om jezelf te geven. En stel nu eens dat je belaagd wordt, dat je bespuwd wordt, dat je geslagen wordt, dat je miskend wordt, dat je geen aandacht krijgt, dat je geen complimentje krijgt. Is dat makkelijk? Nou, ik weet van iedereen hier dat het niet makkelijk is. En stel dat je zou moeten sterven, onterecht. Is dat makkelijk? Dat is moeilijk. Zou God ons ook verhogen? De Bijbel zegt, ja, ik geef je jouw kroon. Ik laat je zitten in mijn troon. Die gezindheid, zei je nu. Ik vind ook dat je kerst niet kunt vieren zonder te denken aan een stukje gezindheid, een stukje houding. Van de allerhoogste troon naar de allerlaagste plaats. Dat is mijn heiland. Waarom? Om mij te redden, om mij te dienen, om mij het gelukkig te... En maar consumeren. Ja, Heer Jezus, ja, ik gun het u en ik ga u straks nog een extra dank u wel zeggen daar in de hemel. Dan ben ik daar en ik kniel daar, ik zing daar, ik doe van alles voor u. Want u bent het wel. En de Bijbel zegt, maar je mag nu al proberen om datzelfde ook een beetje na te leven. Is dat de uitleg? Ja, dat is de uitleg. Echt de volstrekte uitleg. Die gezindheid zij in u, die ook in Christus Jezus was. En dan komt die hele opsomming van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier staat het. Kerst, broeder en zuster, is een houding ook. Is een stukje innerlijke gesteldheid. Ja, dan moet je aandurven En ik weet wel dat dat moeilijk is. En dan zal iedereen van ons zeggen, ja, dan krijg ik een onvoldoende. Dat red ik toch niet. En daar ben ik volledig in gezakt. Als het om een examen ging. En toch wil de Heer zo graag dat we die houding leren. Hoe kun je die houding leren als je kijkt naar de Heer Jezus? Als je ziet wie Hij is. En ik hoop zo dat deze dagen hele bijzondere dagen voor u worden. En dat ze zo rijk zijn, zo bijzonder zijn, zo geladen zijn met Hem zelf. Dat je verlangen krijgt om nog meer van Hem te zien en nog meer op Hem te gaan gelijken. Want dan wordt het ook in de gemeente anders. We mogen niet mopperen in onze Maranatha groep. Ik vind het fantastisch, een mooie sfeer, fijne sfeer. We hebben gelukkig geen frictie. De duivel ziet kans natuurlijk om van alles te verstoren, maar dat is tot op heden niet gebeurd. Godzijdank. Echt, dat wil ik heel concreet zeggen. Maar ja, als mijn ik een rol gaat spelen, of jouw ik, ja, dan ga je weer. Dan willen we niet eens van die stoel af. Dan denk je, ja, dat is mijn stoel. We hadden een Bijbelstudie bij ons in huis, een oude broeder Brouwer haalde ik op met mijn auto. Er zaten 47 mensen in onze kamer. Meer konden er niet in. Toen, en alle stoelen eruit, weet je wel. Jongens met sjouwen. Maar één grote leren stoel, dat was niet te versjouwen. Dat lukte niet. Ik zou niet weten waar hij naartoe moest. Dus die bleef staan. En de eerste avond kwam die oude man binnen. En ik had hem opgehaald. Mijn ouder zei, broeder Brouwer, gaat u nou in die stoel zitten? Want het was een oude broeder. Hij zag niet al te scherp. Nou, dat vond hij prachtig. Dus die ene echte glorieuze stoel, mooie van die grote flaboren aan de bovenkant. Weet je wel. Dus, nou, hij voelde zich helemaal te rijk en te gek. En daar zat hij. De tweede keer ging hij zelf al naar die stoel. Ik hoefde niet eens te zeggen van, nou, gaat u daar maar zitten of zo. De derde keer, toen zat iemand anders in die stoel, die was eerder gekomen. En wat zei hij? Dat is mijn stoel. Dat is nog maar drie keer. En ik zei natuurlijk dat hij gelijk had, dat ik hem bedoeld had voor deze oude broeder. Kun jij je stoel wel inleveren? Ben je al zover? Of zeg je, dat is mijn stoel? En dit is niet eens van onszelf, nu allemaal nog geleend ook nog. Het is nog, ja, wat hebben we nou van onszelf? Hè? Als Paulus het over gaven heeft, wat heb u dan wat u niet ontvangen hebt? En als u het dan ontvangen hebt, waarom beroemt u zich dan? Het was immers niet van uzelf. U hebt het immers gekregen. Nou, waarom beroem je je dan? Alsof je het niet gekregen zou hebben. Alsof het van jezelf zou zijn geweest. Het is helemaal niet van jezelf geweest. Het is een gave. Ik heb nu genoeg gezegd. Ik wil zo graag dat je de Heer Jezus zag. Dat je van hem van hoog naar laag ging volgen. En van laag naar hoog ging volgen. En dat je gaat zeggen, en nu wil ik u aanbidden, Heer Jezus. Nu ga ik u groot maken, Heer Jezus. Nu wil ik u ook dienen. Maar wat is dan het dienen van de Heer Jezus concreet? Nou, probeer het ook eens. Om voor andere mensen te voldoen, om voor de schuld van anderen te sterven. Nee, dat lukt niet. Geen mens kan voor een mens voldoen. En toch, een mens is voor mij een mens gaan voldoen. De Heer Jezus. Je wordt er blij van. Die gezindheid. Als je naar hem kijkt, als je naar Bethlehem kijkt, als je naar het kerstgebeuren kijkt, ik noem het dan maar even zo, naar de geboorte van de Heer Jezus kijkt, dan kan het niet anders of je wordt klein. En dat is nu precies de bedoeling. En hij wordt groot. Ik moet minder worden, zei Johannes de Doper. En hij moet wassen. Hij moet omhoog. De Heere zegene ons. En geef ons buitengewone tijden tijdens deze kerstperiode. Onze God, onze Vader, wij willen zo danken voor de Heer Jezus. Voor wie hij is en voor wat hij heeft gedaan. En hoe groot hij is in uw oog. En hoe u hem aan uw rechterhand verhoogd hebt. Hoe hij daar schittert en glorie krijgt op een geweldige manier. Wij willen u hartelijk danken voor de Heer Jezus. We prijzen u dat de Heer Jezus van die hoge hoogte naar deze diepe diepte wilde gaan. En dat hij zich zo wilde laten behandelen als een misdadiger. Als iemand die miskend werd en geslagen werd en veroordeeld werd. Maar u hebt hem nu aan uw rechterhand. We danken u voor zijn vleeswording, voor het mens worden van de Heer Jezus. En als er hier iemand is die de Heer Jezus niet kent als heiland, als verlosser, wel van hem heeft gehoord als figuur, dan willen we bidden of er vanavond een beslissing valt. En zo iemand ook echt gaat zeggen, Heer Jezus, wilt u ook alstublieft in mijn hart komen wonen. En ik wil u danken, Heer Jezus, dat u voor mij en voor mijn schuld mens wilde worden, dat u zo diep wilde gaan om mij te redden. om mij voor altijd gelukkig te maken. Ik wil u zo bidden, Vader, of er, als er mensen zijn die die zekerheid van het geloof, die blijdschap van het kindschap Gods niet hebben, dat ze dat nu vanavond krijgen. O Vader, wilt u zo uw woord zegenen. Maar ook voor ons die de Heer Jezus wel kennen, zegenen. Laat ons alsjeblieft genieten van Hem. Groot is Hij. Te prijzen tot in eeuwigheid. En we willen ook samen in alle ootmoed bidden om die gezindheid. Ook in ons. Dat maakt ons klein, Vader. Als we zien hoe diep Hij ging. Hoe ver Hij ging. Dan maakt het ons klein. En daar willen we ook om bidden. Dat we die houding, die gezindheid ook leren zien in deze kerstperiode. We willen u zo bidden in de naam van uw Zoon, onze Heiland, die u zo uitermate verhoogd hebt. En we gunnen hem het moment dat alles buigt voor hem. Elke knie, elke tong. We willen u danken dat dat komt. We prijzen u. Amen.